Amen, mag gaan zitten. Yes, dat is onze God. Unshakable. Als we dat vasthouden. Amen. Vandaag is Sander weer hier. Sander, waar ben je? Kom even naar voren als je wil. Ik weet, je kunt niet 3-4 maanden in 2 minuten vertellen, maar vertel heel kort even iets. Hoe was je ervaring?
Ja, hoe was mijn ervaring? Ik wil even beginnen met iedereen te bedanken die er hier nou vandaag is, die voor mij gebeden heeft. Ook de mensen die er helaas niet bij kunnen zijn vandaag. In Namibië heb ik een super tijd gehad. Heb ik het zonder jullie moeten stellen. Ik kwam er eigenlijk in een land waar ik eigenlijk weinig tot geen houvast had aan ja, een familie van mensen in Christus om mij heen. Ook God kende ik. Ja, ik kende God wel. En ik twijfel ook niet aan God. Maar toch iets in mij vond het toch wel eng om helemaal daar naartoe te gaan. En dan te kijken of dat zijn aanwezigheid werkelijk ook daar te bespeuren is. Nou, ik kan vertellen, die is daar rijkelijk aanwezig. En er zijn er ook ontzettend veel mensen die ook naar een levensgevende kerk gaan, net als deze, met hetzelfde DNA als wij. Die doen eigenlijk in principe bijna dezelfde ding, op weer een unieke manier. Het is echt ook super te zien om te zien wat Jezus in een korte tijd in een mensenleven kan veranderen. Hoe dat hij door mensen heen kan werken. Wat hij ons mee kan vullen, ieder op onze eigen unieke manier. We staan er allemaal, ieder op onze eigen manier voor open. Dus we pakken allemaal een stukje van Jezus mee. Maar het is echt super om te zien dat je gewoon wildvreemde mensen die je nooit gezien hebt, en dan meteen een stukje van Jezus gewoon te kunnen herkennen en daar gewoon mee te kunnen nemen. Ja, we hebben ook best wel momentjes mee gehad dat we echt best wel diep zaten. Dat we op een gegeven moment gewoon echt bijna niet meer zagen zitten op verschillende vlakken trouwens. Maar er is wat echt iets tastbaars aanwezig in mij, diep in mij. Dat gewoon zegt van Sander, bid nou eens even met God. Gewoon doe het nou eens even. Het voelt zo en gewoon echt gewoon, het slaat gewoon echt gewoon direct om. We hebben gewoon constant gewoon echt een God vol met passie naast ons staan. Die gewoon klaar staat om voor ons ieder gevecht op te pakken. En ik wil eigenlijk ook zeggen, er zijn echt heel veel blokkades voor mensen. Geestelijk, lichamelijk. God die ziet onze problemen. En ik heb ook het idee dat hij daar op veel verschillende manieren doorbraak in gaat geven. Zowel gezondheid, geestelijk, het is onderweg. Hij ziet onze problemen, hij is met ons. En ja, net wat Hortans ook al zegt, we mogen onze wenkbrauwen gewoon gladstrijken. We mogen gewoon blij zijn met wat wij hier ter beschikking hebben. Het is geweldig. Ik proef het hier vandaag ook weer. Het is echt een genot om hier weer te mogen zijn. Dankjewel. Heerlijk.
Dankjewel, Sander. Geweldig. Goed om te horen. Yes. Oké. Vorige week heeft Judith hier gestaan om iets te vertellen over Helping Hands. De meeste wel bekend inmiddels, Helping Hands, die kleding geeft aan mensen die niks hebben, die het arm hebben, voedselpakketten aan mensen die buiten de boot vallen en noem maar op. Ook met kerst wordt er weer veel uitgedeeld. Dus ik wil de mand rond laten gaan en ja, datgene wat erin komt, dat is voor Helping Hands. We willen dat graag aan hun geven. Dus ja, vraag aan God, op het moment dat je de mand krijgt of voor die tijd, dan vraag aan God wat jij mag geven. Wat je erin mag doen, wat wij van onze rijkdom die we hebben, van onze hoeveelheid die we hebben, en de een heeft meer en de ander heeft misschien minder, maar van hetgeen wat je hebt, wat mag je daarvan weggeven? Wat wil je daarvan weggeven? Wat mag het jou kosten om een ander te helpen? Wat mag het ons kosten? Yes? En misschien dat achter iemand hem weer even naar voren wil brengen. En dan is het voor jou, Petra. Yes.
Ik dacht net, misschien een beetje raar onder de aanbidding, maar ik dacht, nou ja, ach, waarom ook niet? Ik weet een heel klein beetje, even nog over Helping Hands, wat een immense logistieke ingewikkeldheid het is om 200 pakken macaroni, 200 pakken rijst en zo van allerlei zaken, zoiets als tussen de 100 en 200 spullen te moeten kopen. En ik dacht vorig jaar, ik koop altijd veel boodschappen. Ik bedoel, onze boodschappenkar is altijd heel erg vol in het natuurlijke, normaal gesproken al. Maar ik dacht vorig jaar, ik ga wat boodschappen halen voor Helping Hands. En ik had echt zoiets, ja, wat is dit nou, hè? Een paar van die pakjes rijst als je 200 pakken nodig hebt. Daarom dacht ik net, ik denk, zeg toch, gaat het toch even zeggen. Ik onder de aanbidding, ik dacht, goh, waarom kunnen we Judith nou niet zegenen met een dikke gift, zodat ze gewoon op online bij Albert een bestelling kan doen van 200 pakken rijst, 200 pakken macaroni, 200 weet ik veel wat allemaal nog meer. En die laat ze gewoon bezorgen bij de Citroenvlinderstraat. En dat scheelt een heleboel tijd. Dus, dat was even de gedachte erachter. Ja, dat is gewoon veel. Je moet soms gewoon gebruik maken van alle mogelijkheden die onze samenleving biedt. Ik bedoel, dat weet ik zelf dan in dit geval. Als je elke week 20 pakken melk nodig hebt of dat soort zaken, dan denk ik dat is zo handig. En dit kost zoveel tijd. En als het dan makkelijker kan, hè, dan denk ik, dan laat je in één keer een hele grote bestelling komen. En als je geluk bent en je bent een beetje slim, je pakt het, dan kan je het ook nog soms gratis laten bezorgen. Gewoon één pak cola erbij of zo. En dan brengen ze het weer gratis. Geen reclame voor de Albert in dit geval. Maar. Ja, het thema van. We beginnen met een nieuw thema. En het thema is leven vanuit de cultuur van het bovennatuurlijke. Ik dacht, wow, dat is een hele mond vol. En eigenlijk dacht ik, heeft Sander al een start gemaakt? Sander zei, God is onderweg. Hij komt eraan. En ik dacht, ja, daar gaat het eigenlijk over. Weet je, als wij praten over het bovennatuurlijke, dat is toch wel een beetje de ervaring, dan gaan bij een aantal christenen alarmbellen rinkelen, want die denken dan, oh, dat is vooral occult. En let op, deze kerk, let op, die zit heel dicht tegen het New Age denken aan. Dus ik ga het vast allemaal vertellen, dan hoeven jullie dat straks allemaal niet meer tegen mij te vertellen. Want dat is best gevaarlijk om je daarmee bezig te houden. Nou, het woord bovennatuurlijk komt niet in de Bijbel voor. Maar dat geldt ook voor heel veel andere woorden. Er staat nergens iets in de Bijbel over de tweede hemel en de eerste hemel, waar alle christenen, of heel veel christenen, gewoon sterk in geloven. Paulus die refereert aan dat hij in de derde hemel is opgenomen en wij hebben daar, theologen of mensen, anderen, die hebben daar dan ook bedacht van, nou dan is wat we zien de eerste hemel en daartussen zit nog een laag de tweede hemel. Dat staat nergens, die woorden niet gebruikt in de Bijbel. Dus het woord bovennatuurlijk wordt ook niet gebruikt, maar het is gewoon een woord wat bedoeld is om iets duidelijk te maken. Weet je, als wij spreken over het bovennatuurlijke, dan bedoelen we eigenlijk, kort en beknopt, de wereld die er is, maar die we niet zien. De wereld die er is, Herman Boon heeft daar ook een liedje over. Er is een wereld die we niet zien, een wereld van zwart en wit. Dat is voor kinderen om daar iets duidelijk over te maken. Het grappige is, misschien is dat wel een beetje veranderd, maar het grappige is dat ik wel gemerkt heb dat ook veel, dat eigenlijk niet-christenen, veel minder moeite hebben om te geloven in die bovennatuurlijke wereld. Kijk even naar Marion, want die gaat vaak, die zit met enige regelmaat op de parabeurs. En daar zitten eigenlijk helemaal geen christenen. Daar zitten vooral mensen die geen christen zijn, maar absoluut affiniteit hebben met het bovennatuurlijke. En daar ook hun kracht uitputten, geleide engelen. Je kan het zo gek niet bedenken of het is daar. En er zijn ook mensen die zijn een beetje, ja ik noem het dan maar randreligieus. Die hebben wel iets met God, maar vermengen dat met allerlei zaken die te maken hebben met bovennatuurlijke. Dus ik zeg daarmee ook niet dat we niet alert moeten zijn. Maar daar wil ik nogal een andere keer een wat uitgebreider verhaal over houden. Maar het gaat er eigenlijk over dat ik denk, weet je, het bovennatuurlijke is heel natuurlijk. En dat is eigenlijk ook gewoon een soort algemene introductie. Genesis begint met, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Weet je, God schiep de geestelijke wereld. En pas later, zou je kunnen zeggen, zou de materiële wereld geschapen worden. En die werelden die worden hemel en aarde genoemd, vooral als ze samen worden genoemd. Hè? God schiep de hemel en de aarde. Maar de geestelijke wereld was er eerst. Dat is gewoon heel belangrijk. Wij denken zo in het natuurlijke, maar het geestelijke was er eerst. De geestelijke wereld is de woonplaats van God. Hè, die door hem geschapen geestelijke wezens, de engelen. God is de schepper. Ik denk dat is even nog een klein stukje daartussenin. Dat is meer een opmerking. God is de schepper. Satan niet. Laat dat gewoon. Soms moet je dat even op je in laten werken. Satan is een engel en engelen zijn beperkt. Ze zijn gebonden aan de, ja, ik zal maar zeggen, even aan de natuurwetten die God hun toebedeeld heeft. Satan kan niet scheppen. Hij kan alleen iets imiteren. En dat is eigenlijk het enige wat hij doet. Is dat wat God geschapen heeft, als het ware vervormen tot iets anders. En daar zit denk ik ook heel vaak de angst. Dat wij dingen zien. Hè, dat we denken, als je op een parabeurs denkt, ja, maar hoe kan dat nou? Die mensen zien ook engelen, man. Hoe kan dat dan? Weet je, Satan vervormt. Maar hij heeft niet de autoriteit. En we moeten hem ook absoluut niet de macht geven of de autoriteit toekennen die hij eigenlijk helemaal niet heeft. Weet je, de geestelijke wereld, de bovennatuurlijke geestelijke wereld, die lijkt abstract en onbegrijpelijk. En ik dacht erover na, ik denk, ja, ik snap er eigenlijk ook niks van, denk ik dan meteen maar. Maar ik dacht, hoe moet dat nou zijn? Weet je, ik denk, dat is misschien net zo onbegrijpelijk als dat we tegen iemand die in de 18e eeuw hadden geprobeerd uit te leggen wat radio en tv zou zijn. Dat zijn geestelijke onderwerpen zijn heel moeilijk te begrijpen als je daar niet mee vertrouwd bent. Want je hebt het over een andere dimensie, over een andere leefomgeving. Waar je als het ware met je stoffelijke, gewoon met je lijf, met zoals je bent hier op aarde, met je voeten op de grond, niet zomaar kan komen. Wat je niet kunt waarnemen met je zintuigen. En ik dacht nog van ja, je hebt... ik las daar een stukje over Second Life, dat is een of ander internet virtueel spel. Misschien bestaat het al niet eens meer, ik weet niet hoe snel die dingen veranderen. Maar dat was ook zo'n virtuele wereld waar je allerlei dingen in kon doen. En dan gaat het een beetje mank natuurlijk, hè, want je kan op dat beeldscherm, je kunt als het ware in je computer een ander persoon worden. Je kan rondvliegen, je kan werelden bezoeken virtueel, je kunt met mensen bezoeken, je kunt virtuele kerkdiensten meemaken. In die wereld kun je alles. Nou is het een beetje, gaat een beetje mank die vergelijking. Maar de geestelijke wereld is natuurlijk niet virtueel. De geestelijke wereld die is zo reëel als die maar kan zijn. Het is niet een soort droomwereld, het is gewoon een echte wereld die bestaat, die er is. Jezus die zegt, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En onze materiële wereld die is heel beperkt. Tot op zeker, ja, we denken wel van niet, maar hij is beperkt in ruimte en in tijd. Terwijl in de geestelijke wereld afstanden en tijd gewoon niet bestaan. Ik vind het altijd een prachtig verhaal van Filippus in Handelingen 8. En dan spreekt een engel tot hem. En eerst spreekt die engel, hij heeft een gesprek met een engel, staat er. En die zegt hem dat hij naar die kamerling moet gaan om die kamerling te dopen. En dan staat er aan het eind, na de doop van de kamerling, greep de geest van de heer Filippus, nam hem mee. En de enige zag hem niet meer. Maar hij vervolgde zijn weg vol vreugde. En dan staat er in vers 40, Filippus kwam terecht in Azotus. Vandaar reisde hij verder. Er staat heel duidelijk een geest. Daar gebeurt dus iets in de geestelijke wereld, iets wat wij niet kunnen begrijpen. Mensen die geen christen zijn, die noemen dat dan zoiets als astraal reizen of zo. Die hebben daar een woord voor bedacht. Maar wat hier gebeurt is dus dat de Heilige Geest Filippus op de een of andere manier meeneemt en men ergens anders neerzet. Ideaal als je vliegangst hebt, maar zo werkt het niet. Maar ik weet dat er mensen zijn, maar ik heb echt wel verschillende getuigenissen van mensen gelezen die dit dus echt hebben meegemaakt. Ook in deze tijd. Dus niet iets voor toen. Mensen die op het zendingsveld waren en ineens ergens anders waren. God die doet dat, soeverein is God daarin. En het gaat even helemaal niet op dit moment, ook helemaal niet om alle, nou ja, laat ik het dan maar even zeggen, buiten voor ons misschien buiten ons verstand omgaande dingen. Maar het gaat meer om een basis neer te leggen over de geestelijke wereld. God heeft de geestelijke en de materiële wereld geschapen. En in 2 Korintiërs zegt Paulus tegen de gemeente, hij zegt, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, die zijn van het hier en nu. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En de onzichtbare geestelijke wereld is eeuwig en de materiële wereld is tijdelijk. De matte in Hebreeën 3 vers 11, of 11 vers 3, sorry, daar staat dat de materiële wereld is geschapen uit de geestelijke wereld, is uit de geestelijke wereld ontstaan. Alles wat wij hier hebben, en dat is eigenlijk misschien nog wel meer ik denk dat is de boodschap, is alles wat we zien, alles wat er is, alles wat we hebben, is uit de geestelijke wereld ontstaan. De geestelijke wereld is veel groter, veel verhevener, de bovennatuurlijke wereld, dan wij maar kunnen beseffen. Paulus die zegt het ook. De kracht, alleen al het feit en dat de kracht van Gods liefde zoveel groter is dan wij maar kunnen bidden of beseffen. En soms kan je het gevoel hebben, die geestelijke, al dat gedoe over bovennatuurlijk en zo. Maar ik denk, weet je, wij zijn, als we God aanbidden, zijn we bovennatuurlijk bezig. Als je bidt, dan ben je bovennatuurlijk bezig. Sander zei net zoiets heel moois, ik weet het niet helemaal precies, maar zo van, maar God zit gewoon naast je. Je moet gewoon even gewoon met God met Jezus gaan bidden. Ik denk, weet je hoe gek dat is om tegen iemand te praten die je niet ziet? Dat is bovennatuurlijk. Ik bedoel, soms zie ik wel eens mensen lopen en dan praten ze en dan denk je, wat is er met die gasten aan de hand? Maar dan hebben ze zo'n oortje in. Maar het geeft toch altijd een beetje een raar, ik bedoel, dat. De geestelijke wereld, daar is God. Daar zijn de engelen. Er zijn geschapen geestelijke wezens. Marjan heeft daar een keer wat onderwijs over gegeven. En God heeft ons geschapen om op aarde te leven. Om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Maar hij heeft ons ook mogelijkheden gegeven om in de geestelijke wereld te functioneren. En we kunnen bidden. We kunnen genezing uitspreken, we kunnen wonderen zien, we kunnen allerlei dingen, we kunnen vanuit het bovennatuurlijke zichtbaar worden als het ware in het natuurlijke. En God zegt, laten we ons mensen maken die ons evenbeeld zijn. Weet je, wij zijn geschapen, de mens is het hoogst geschapen wezen dat ooit door God geschapen is. Van alle geschapen wezens lijken wij het allermeest op God. Want het staat, als je Psalm 8 neemt, Psalm 8 leest, vers 6 en 7, er staat, u hebt hem weinig minder dan een God gemaakt. Hem met glorie en eer gekroond, u laat hem heersen over alles wat u gemaakt hebt. Alles hebt u aan zijn voeten gelegd. Weet je, dat is zo'n kostbaar gegeven, het is een Bijbels gegeven. We zijn als mensen door God geschapen, we zijn op aarde neergezet als beelddragers van God. Om het bovennatuurlijke wat God, het geestelijke wat God in ons gelegd heeft, om dat uit te leven op deze aarde. God is een drie-enige God. En wij hebben een drie-enige persoonlijkheid. Ziel, geest en lichaam. En we hebben menselijke eigenschappen. Zijn afbeeldingen van Gods karaktereigenschappen. Als de Bijbel spreekt over de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, geduld. Dan hebben we het over God. Dat is de vrucht die hij vanuit de geestelijke dimensie in ons leven wil uitwerken. Weet je, en de mens is het enige wezen, geschapen wezen die in staat is om in de geestelijke wereld en in de materiële wereld te functioneren. En ik dacht van ja, ten diepste. En tegelijkertijd denk ik van, het is zo boeiend. Het is echt zo, dat is zo mooi om daarover na te denken. En tegelijkertijd denk ik, is er nog zo'n wereld te ontdekken? En denk ik, sta ik hier ergens om het te begrijpen. Maar ik denk, wij zijn geschapen om vanuit het bovennatuurlijke in het natuurlijke te leven. Weet je, ik denk, wij zijn geen aardse wezens die een hemelse ervaring hebben met God. Nee, wij zijn hemelse wezens met aardse ervaringen. Ik denk, dat is een hele andere manier van denken. We zijn uit God voortgekomen. Weet je, hij is onze bron, hij is onze oorsprong. Als Jeremia die zegt, dat zegt God tegen Jeremia, van voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Weet je, voordat God je, als het ware in het lichaam van je moeder geplant heeft, was jij er al lang. Alleen dat al. Ik denk, je was in het hart van God. God had een plan en een plan met je leven. Een bestemming met je leven. In Psalm 139 staat, toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend. Weet je, dat is waar jij begint, waar jij bent begonnen. Natuurlijk, in het natuurlijke heb je een man en een vader, tegenwoordig kan niet meer, maar laat ik maar even gewoon houden zoals ik denk dat het is. In het natuurlijke heb je een man en een vrouw nodig. Maar dat daarboven is God. Daarboven was jij al bij God. En natuurlijk is daar de zondeval gekomen. He, want ik denk, daar is iets heel desastreus misgegaan. Maar door het kruis, zegt Jezus, kunnen wij wedergeboren worden. En ontvangen we opnieuw die geest. Die geest die ons weer opnieuw geestelijke wezens maakt, als het ware. In Romeinen 8, daar wordt gezegd, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Weet je, gelijkvormig worden aan het beeld van zijn zoon. Dat betekent niet dat we, ja, dat kan soms ook een beetje zo klein, kunnen we zo klein over denken. Zo van, ja, we moeten worden zoals Jezus. Dan denk ik, nou, dan hebben we nog wel wat werk aan, is nog wel wat werk aan de winkel. Hè? Maar dat is een proces. Hoe kunnen we leren? Hoe kunnen we, dat is eigenlijk meer dat is een vraag die ik ook wel zo aan mezelf stel. Van hoe kunnen we nou leren om te gaan leven en bewegen als geestelijke mensen? Weet je, we hebben in het natuurlijke 5 zintuigen. Hè, we allemaal moeten leren bij biologie zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Maar ik geloof dat we ook die zintuigen in geestelijk hebben. We hebben diezelfde geestelijke of diezelfde zintuigen als het ware in onze ziel, zodat wij kunnen leren en gaan leren om de geestelijke wereld te ontdekken. Nou, dan zou je nog kunnen denken, misschien denk je, nou, daar geloof ik helemaal niks van. Maar ik dacht van, nou, als ik nou de vraag zou stellen, wie is er wel eens verzocht door de duivel? Verleid. Kijk, nou, er zijn wat mensen die hebben daar wel eens last van. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat dan? Heeft hij iets tegen je gezegd? Dan is zo'n stemmetje op je schouder. Dat zie je dan in die tekenfilmpjes. Hè? Zo'n monstertje met zo'n van die horentjes en zo. Die praat dan tegen je. Als je verleid wordt, op wat of het door de duivel is, of door je eigen wat dan ook. Maar dat is iets wat je niet ziet. Maar je signaleert het blijkbaar met je zintuigen, met je oren van binnen. Hè? Of je ziet plaatjes van binnen die je hier niet ziet. En dat zijn eigenlijk je geestelijke zintuigen. Ik moest gisteren, toen ik nog wat aan het voorbereiden was, moest ik ineens denken aan, kennen mensen die iedereen kent Bassie en Adriaan natuurlijk. Dat is een beetje een gekke vergelijking in dit geval. Maar er is een serie van Bassie en Adriaan, dan doet Bassie soms zijn ogen dicht en dan ziet hij allemaal slagroomtaartjes. Ik dacht, nou, dat zijn zijn geestelijke zintuigen. Ja? Je ziet dingen die er in het natuurlijke niet ziet. En Paulus die bidt in Efeze 1 vers 8, daar bidt hij niet dat wij ogen zullen ontvangen. Dat wij ogen zullen ontvangen, zeg maar, maar dat God onze ogen zal openen. En we hebben geestelijke ogen en oren. En wat we nodig hebben, is dat we ze openen en dat we gevoelig zijn en dat we daar dat moeten leren ontwikkelen. Elise in 2 Koningen 6 vers 17, daar bidt Elisa niet dat God, dat is het hele verhaal over Gehazi en Elisa, dan moet je maar eens nalezen, maar dan bidt Elisa niet dat God als het ware zijn dienaar ogen geeft, maar hij vraagt aan God, open zijn ogen. En in Openbaring wordt gesproken over ogenzalf, zodat wij zullen zien. En ik denk, daar gaat het om, dat we gaan leren om onze geestelijke oren en ogen te openen, zodat we God kunnen horen. Zodat we dingen kunnen zien, als het ware. En dat bedoel ik niet altijd per definitie dat je meteen daarin hele grote stappen moet maken. Denk, oh, ik moet dingen over de toekomst zien, of ik moet geweldige profetieën uitspreken. Daar gaat het even helemaal niet om. Het gaat gewoon om misschien kleine dingen. Want daar begint het mee. We beginnen gewoon met, mogen dingen leren. En je hebt je ervaring, je inbeeldingsvermogen nodig om soms ook te leren oefenen. Om te dingen te zien die in die geestelijke wereld zijn. En ik denk dat als je goed daarover na zou denken, hebben we daar allemaal ervaring mee. Tenminste, dat hoop ik. We kunnen allemaal ervaring hebben dat je ergens komt en je denkt, er klopt hier iets niet. Ja? Ja. Dan gebruik je een geestelijk zintuig. En dan kan je gewoon vragen aan God van, Heer, wat is hier? Wat, hè? Of soms kun je, je kan het gevoel hebben van, als je iemand ontmoet, je praat met iemand. Je denkt van, misschien heeft die persoon verdriet. God laat je soms dingen zien over mensen. Of voelen over mensen. En je kan soms verdriet voelen als een ander verdriet heeft. Dan kan je dat verdriet ook heel diep voelen. Dat zijn allemaal, dat zijn als het ware je geestelijke zintuigen. Denk je, misschien hoe zit dat dan met ruiken? Nou, ik denk dat God soms dingen, onze geestelijke neus als het ware ook kan openen. Ik ben echt wel eens ergens geweest waar in een tijd van aanbidding, waar een heleboel gebeurde en waar ineens een soort, ik noem het maar even gewoon, een lekkere geur kwam. En niet dat je nou dacht, iemand heeft nou net even een spuitje gedaan of zo. Maar gewoon dat je echt het gevoel, en meer mensen hadden dat ervaren. Dat zijn dingen vanuit de geestelijke wereld die God geeft en die we mogen leren. En ik heb een mooi voorbeeld gelezen van de week. En ik dacht, dat wil ik gewoon even delen. Omdat ik denk, dat past daar ook bij. Ze stond in een boek en het ging over een oudere man. Die al een hele lange tijd ziek op bed lag. En hij lag met zijn hoofd op zijn kussen. Ze was bedlegerig. Hij woonde bij zijn dochter in huis. En zijn dochter die had de voorganger van de kerk gevraagd om een keer bij hem langs te gaan. Nou, die voorganger die kwam langs. En die zegt, ik zie dat u mij verwacht. De man lag in bed, stond een stoel naast zijn bed. Ik zie dat u mij verwacht. Nou, zegt die oude man, wie bent u eigenlijk? Nou, zegt hij, ik ben de nieuwe voorganger en uw dochter heeft mij gevraagd. Oh. En dan zegt hij zegt, want ik dacht, u heeft de stoel al klaargezet, zei die dominee nog. Nee, zegt die oude man, ik wil er wel iets over zeggen, maar doe de deur maar dicht. Want dat heb ik nog nooit tegen iemand verteld, zelfs mijn dochter weet het niet. En dan doet hij die deur dicht en dan vertelt die oude man het volgende. Hij zegt, weet je dominee, ik vond het altijd zo moeilijk om te bidden. Ik heb mijn hele leven eigenlijk niet kunnen bidden. En altijd weer, als er dan over gesproken werd, als de vorige voorganger studies hield over gebed, dan ging het maar een beetje over me heen. Ik kon me er niet bij concentreren. Ik kan ook niet bidden. Ik heb het ook nooit, het lukt me gewoon niet. Maar, zegt hij, 4 jaar geleden heb ik daar een keer, je voelde zich daar ook helemaal niet, een oude man, voelde zich heel ongeestelijk. Daar had hij er met een vriend over gesproken. En die vriend die had tegen hem gezegd, weet je wat je moet doen? Bidden is eigenlijk niets anders dan een gesprek hebben met Jezus. En weet je wat ik je voorstel, had die vriend gezegd? Zet een stoel neer, stel je gewoon voor dat Jezus in die stoel zit. En ga met hem praten. Heb een gesprek met hem. En luister naar wat hij tegen je zegt. De oefening. En je geestelijke zintuigen gebruiken. En de oude man die ging verder. Die vertelde dit verhaal aan die voorganger. En hij zegt, ik heb het echt geprobeerd. En ik vond het zo geweldig. Ik vond het zo geweldig dat ik het soms al een paar uur per dag deed. Maar hij zegt, ik moest er altijd wel mee oppassen. Want ik moest altijd wachten tot mijn dochter weg was. Want ik denk, anders denkt ze dat ik dement ben. Als ik tegen een lege stoel praat. Of ze krijgt een zenuwinzinking of zo. En die voorganger die was daar eigenlijk heel erg van onder de indruk. En 2 dagen later belde de dochter op dat die oude man, dat haar vader was overleden. Voordat ze weg was gegaan naar haar werk, had ze de dingen voor hem klaargezet die hij gewoon nodig had. Hij lag in bed. Hij had haar nog een goede dag gezegd. En toen ze terugkwam, was hij overleden. Maar had ze gezegd, dat was zoiets vreemds. Hij had zijn hoofd op de stoel gelegd. En zo was hij overleden. Alsof hij bij iemand op schoot lag. Weet je, en ik dacht, daar begint, als we willen nadenken over het bovennatuurlijke en over het leven, vanuit die bovennatuurlijke cultuur, ik denk daar begint eigenlijk de basis. Dat is de meest belangrijke basis, dat er vertrouwen is. En dat wij kunnen leren leven in het vertrouwen op God, is denk ik, ja, weet je, je kan niet anders. Als we leren vertrouwen op God, dan leven we in feite per definitie al in het bovennatuurlijke. Ik bedoel, deze man, en dat is een echt gebeurd verhaal, deze man die leefde in het bovennatuurlijke. Want hij had gewoon een communicatie, een gesprek met Jezus. En het hielp hem. In Colossenzen 3 daar staat, als u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken, want Christus zit daar op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. En wat zei Jezus? Zoek eerst het koninkrijk van God. Ik denk, daar gaat het op als het over het bovennatuurlijke gaat, gaat het natuurlijk over het koninkrijk van God. En Jezus was iemand die in alles volkomen vertrouwde en vertrouwen op de Vader leefde. En ook als het ware zijn gedachten op de dingen van de hemel richtte. Hij kon niet anders. Daarom opereerde Jezus voortdurend in het bovennatuurlijke. En hij leefde in feite voortdurend in die bovennatuurlijke dimensie. Weet je, die discipelen die kwamen in een geweldige storm. Big paniek. Maar ze keken natuurlijk naar die storm. Ze keken naar wat er gebeurde. En ze kwamen tot de conclusie, dit loopt fout, we vergaan. Maar Jezus keek met geestelijke ogen naar die storm. En hij richtte zich op zijn Vader in de hemel en kwam tot de conclusie dat die storm gewoon tot rust gebracht kon worden. En dat zijn denk ik dingen die wij lezen. En ik voor mezelf net zo. Ik denk, dit is iets waar je eerst over moet lezen, wat je moet ontdekken. Ik bedoel, ik ben begonnen in september met zo'n cirkel. Hè? Dat je natuurlijk op een gegeven moment worden dingen een soort, je gaat over dingen nadenken en dan krijg je een soort punt dat je denkt, ja oké, dit is heel belangrijk, hier moet ik in verder groeien, hier moet ik in gaan groeien. En ik denk in dat proces zitten we in de gemeente en allemaal in de gemeente, maar ook persoonlijk, dat we groeien in deze dingen. Dat we gaan leren kijken, niet naar het aardse, naar alles wat ons belemmert, naar alle blokkades, waar Sander het net over had, want God is onderweg. Hij gaat het opruimen. Weet je, de discipelen die zagen 5000 mensen zonder eten, die hadden honger. En ze kwamen tot een natuurlijke conclusie dat het beste was om die mensen allemaal maar naar huis te sturen. En dan zegt Jezus, geef jullie ze even te eten. Ja, hij daagde ze eigenlijk uit daarmee. Hè? En hij wilde hun leren om op een bovennatuurlijke manier te kijken naar wat ze hadden. Maar ze pakken het niet. En dan komen ze nog weer met hun natuurlijke ogen van, ja maar heer, we hebben maar 5 broden en 2 vissen. Dat is toch veel te weinig? En dan stapt Jezus in die bovennatuurlijke dimensie. Hij kijkt naar boven. Hij wist dat God een bovennatuurlijk wonder van vermenigvuldiging kan doen. En dat wonder gebeurt heel veel. Kijk, misschien hebben wij niet dat wonder dan weer niet per se zo nodig. Want wij gaan op zondag, als we te weinig in de kast hebben, even hier naar de Co-op. Maar ik weet van Heidi Baker in Mozambique dat ze pannen vol eten hebben gemaakt. En dat ze dacht, en er kwamen zoveel mensen aan. Zoveel mensen die eten nodig hadden. En die soep die konden ze eindeloos door blijven scheppen. Dat zijn toch prachtig dingen? En Jezus die, toen Lazarus gestorven was, toen zeiden Maria, Martha, u bent te laat. Ja, logisch, want dat was het natuurlijk. In natuurlijk opzicht was Jezus te laat. Maar Jezus die vertrouwt daarop en hij op de Vader. En hij vertrouwt op het feit dat hij mag putten uit die bovennatuurlijke bron. En hij stapt in die bovennatuurlijke dimensie. En hij zegt, Lazarus, kom naar buiten. En ook daarvan, misschien horen we daar in Nederland niet zoveel van. En ik hoop en ik verwacht dat we daar veel meer van gaan horen. Maar er zijn duizenden getuigenissen. En dan is dat wat ik daarvan nog maar gelezen heb. Van mensen die uit de dood zijn opgestaan. Echt waar. Gewoon niet alleen nu, ook 100 jaar geleden. Bij missionarissen, bij zendelingen, in kerken, overal en nergens. Dus ik denk dat bovennatuurlijke, daar mogen we ons naar uitstrekken. Twee manieren van leven. Je kan natuurlijk leven, sluit ik mee af. Je kan natuurlijk leven, vertrouwen op jezelf, vertrouwen op anderen, vertrouwen op wat je ziet, vertrouwen op je verstand. Vertrouwen op wat jij allemaal niet onder controle kan houden. Heb je natuurlijke zekerheden? Is mijn bankrekening wel groot genoeg? Hebben wij wel genoeg geld met elkaar? Kan ik dat wel doen? Ik zeg daarmee even niet dat je onverstandig met dingen moet omgaan. Dat is, nou, Yvonne is er niet, maar daar zou Yvonne alles over kunnen vertellen. Hè, maar natuurlijk leven is kijken naar jouw mogelijkheden. Wat kan ik? En naar je onmogelijkheden. En daar trek je vervolgens je conclusie uit. Maar geestelijk of bovennatuurlijk leven is uiteindelijk vertrouwen op God. En geloven dat hij zoveel meer heeft dan wij maar kunnen bidden of beseffen. Dat je gaat kijken naar Gods onbeperkte mogelijkheden. We leven in twee werelden. Een zichtbare, natuurlijke, stoffelijke wereld die je kan waarnemen. Hè, die je met je zintuigen kan waarnemen. En de onzichtbare, bovennatuurlijke, geestelijke wereld die je kunt waarnemen door geloof. En er is soms een beetje er is altijd wel wat spanning tussen die twee werelden. En er is vaak een soort conflict tussen onze oude natuur, die wil zien, en de nieuwe natuur, die wil geloven. Maar Jezus die zegt vanochtend, je hebt een keus. Je hebt een keus, of je vertrouwt op God, of je stapt uit in die bovennatuurlijke dimensie, in het leven met God, want het leven met God is altijd bovennatuurlijk. En je wandelt daarin, of je vertrouwt op andere dingen, op het natuurlijk, op wat je ziet. En je wandelt daarin. En die keuze lijkt heel simpel en tegelijkertijd is die keuze heel moeilijk. Want je wordt eigenlijk iedere dag, ik denk in alles wat je doet, word je elke keer weer, als het ware, bijna in die keuze, voor die keuze gezet. Van vertrouw ik nou op wat ik zie, of vertrouw ik op wat God gaat doen, op de wereld die er is, maar die ik niet zie. En ik sluit af met een tekst uit Openbaring 19. Daar staat, ik zag dat de hemel geopend was. En dit zag ik, een wit paard met een ruiter, die trouw en betrouwbaar heet. Weet je, Jezus is trouw en betrouwbaar. En ik denk daarmee, omdat ik net helemaal aan het begin iets zei over angst, dat mensen angst hebben voor het bovennatuurlijke of angst hebben om misleid te worden. Ik denk, er is eigenlijk maar één punt waarmee je een soort, kijk maar even naar Marion, waarmee je kan eiken. Je kunt soms, je zou twee mensen kunnen hebben met exact dezelfde ervaringen. Maar hoe kan je nou onderscheiden wat de bovennatuurlijke wereld van God is en wat de bovennatuurlijke wereld is die Satan heeft geïmiteerd en waar mensen in vastzitten? Dat is om te kijken van wat is de bron. Als die bron Jezus Christus, de gekruisigde is, als je weet dat mensen die bepaalde ervaringen hebben, een leven van overgave aan Jezus Christus leven. Ze kennen hem als Heer en Heiland. Dan denk ik, dan hebben deze mensen misschien geweldige ervaringen. Maar dan mag je ook weten en vertrouwen dat die bron goed is. Want Jezus is betrouwbaar. Ik bedoel, Satan is leid, maar Jezus is betrouwbaar. Hij is, zoals wat daar staat in Openbaring, trouw en betrouwbaar. En je kan altijd op hem rekenen. God de Vader zal ons nooit misleiden. Hij zal ons dichter naar zijn hart trekken. Ik denk dat is uiteindelijk wat je wil met het bovennatuurlijke. Dat is niet dat mensen misleid worden. Of dat we zien dat mensen in een spiraal terechtkomen waarin ze helemaal vastzitten. Maar dat gaat ons in vrijheid zetten. Gaat ons in vrijheid zetten om hem te geloven. Om met hem te wandelen. Om relaxed in dit leven te staan. Om ontspannen te zijn. En om te weten waarin we als het ware mogen. En er zijn heel veel dingen waar ik van geloof dat we daarin mogen leren en mogen oefenen. En soms mogen we fouten moeten maken. Toch? Kinderen moeten ook leren praten. En een pasgeboren baby, die ziet nog niet zoveel hoor. Die ziet eerst alleen nog maar zwart-wit. Een beetje contouren. Zo is het ook voor ons. En ze doen altijd een geluidstest, een hoortest bij baby's, om te kijken of ze wel goed horen. En als een kindje gaat lopen, nou de lopen hebben hier alle varianten wel zitten, dus je kan het gewoon zien. Dan denk ik, kijk, zoals het in het natuurlijke is, zo is het ook in het geestelijke. Want zo'n kind gaat lopen en die gaat zich een beetje vasthouden en dan denk ik, ja, nou dan val je een keer en sta je weer op. Want zo leer je het. Ik geloof dat het ergens in Efeze staat, maar ik kan denken dat Jezus, dat Paulus zegt, verlicht de ogen van je hart. Opdat zij zullen zien. En ik denk, wij mogen onze ogen openen. En ik wil Harm vragen om te komen. Want ik denk, Harm had waarvan hij het gevoel had dat God dat tegen hem had gezegd. En ik denk, dat sluit denk ik wel eigenlijk wel aan. Denk je ook niet? Goed zo.
Ik ben Harm. Ik ben hier in het begin gekomen. Had ik het gevoel dat ik echt altijd alleen was. Ook al had ik veel mensen om me heen. En de Vader had tot me gesproken dat ik hier nou voor jullie moest staan. En de mensen die zich alleen voelen, naar voren moeten komen naar mij om een omhelsel of een knuffel van me te krijgen. En het aan de en leg het bij de Vader neer. Houd het niet voor jezelf, want wij zelf kunnen het niet. Alleen met God kunnen wij het aan. Dus, en als je ook met iets anders zit, of dat je lichamelijk iets hebt, kom ook naar voren. Zodat er voor gebeden kan worden. Voor genezing, voor andere dingen. Leg het bij de Vader neer. Houd het niet voor jezelf. Dus mensen, wie je mee zit, kom naar voren.
Dankjewel. Blijf maar vast staan dan. Ik wil de mensen van het team vragen, het leiderschapsteam vragen, om gewoon naar voren te komen. En mensen van het aanbiddingsteam, om hier nog wat muziek te maken. Maar als je nou zegt, hey, dit raakt mij. Ik heb dit nodig. Kom dan gewoon naar voren. En laat je omhelzen met de liefde van Jezus. Laat voor je bidden. Misschien ben je ziek. Misschien zeg je wel, ik heb ergens last van. Weet je, we geloven in de genezende, kracht van het kruis. Misschien zit je wel geestelijk vast. Weet je, en dan zie ik heel veel gezichten. Dan denk ik, wat gaat er nou gebeuren? Weet je hoe vaak ik in een zaal heb gezeten in de afgelopen 30, 35 jaar, denk ik. Hoe vaak ik ergens heb gezeten en dat ik zo'n soort oproep hoorde. En dat er zoveel in mij was, dat ik eigenlijk wel naar voren wilde gaan. Want ik dacht, ja, maar shit, dan ziet iedereen me. Of dan zullen ze wel denken. Of ja, dan ben ik daar, wat gaat er dan gebeuren? Weet je hoe blij ik ben dat ik gegaan ben? Op sommige momenten. Dus weet je, laat je niet weerhouden. Als je denkt van, wat Harm zei. Dit is, ik denk, want hier, dit is wat het is. Dit is het bovennatuurlijke leven. God heeft hem iets laten zien. En dat heeft hij vast niet, en misschien is het maar voor één iemand. Maar misschien is het ook wel voor meer mensen. En het maakt uiteindelijk niet uit waarvoor je komt. Want je komt bij het hart van de Vader, waar anderen, als het ware, even vorm aan geven. Even daarvoor willen zijn.
Toen ik hier binnenkwam, had ik ook het gevoel van eenzaamheid. Dat is nou weg. En nou wil ik het naar anderen laten voelen hoe de Vader is om niet alleen te zijn. Je bent niet alleen, maar kom naar voren. Om de warmte van de Vader te tasten.
We zingen een lied. En voel je vrij om te komen.